Daarna openen wij de schriften en lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 19, vers 28 tot en met 40. Lucas 19, vers 28 tot 40 is de schriftlezing.
En dit gezegd hebbende reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende: gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij dat, zo zult gij alzo tot hem zeggen: omdat de Heere het nodig heeft. En die uitgezonden waren, heen gegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen: waarom ontbindt gij het veulen? En ze zeiden: de Heere heeft het nodig. En zij brachten hetzelfde tot Jezus, en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als zij nu genaakten aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommigen der Farizeeën uit de schade zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zeide tot hen: ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.
Tot zover de schriftlezing. De tekstverse vindt u in het gedeelte dat is voorgelezen, vooral vers 30 en 38. Ik lees u die zo dadelijk nogmaals voor. De tekstversen, zoals genoemd, zijn vers 30 en 38. En daar staat allereerst de opdracht van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Vers 30 zeggende: gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit gezeten heeft. Ontbind hetzelfde en brengt het. En vers 38, waar de discipelen en ook de andere mensen zingen en zeggen, vers 38, zeggende: gezegend is de grote koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Thema van de prediking is: uw koning komt. Twee gedachten: met eer, met gezag allereerst en met eer. Dus uw koning komt met gezag en met eer. Geliefde gemeente, het is zo dat in het Lucas-evangelie er op een gegeven moment in Lucas 9 een moment komt na de verheerlijking op de berg, dat de Heer Jezus zijn blik richt naar Jeruzalem. Dat is het moment waarop hij definitief zijn blik gaat richten naar Jeruzalem, zoals hij al vaker heeft gedaan, maar dan voor de laatste keer om daarheen te gaan, om daar veroordeeld te worden, om daar gekruisigd te worden. En Lucas volgt eigenlijk in zijn evangelie vanaf hoofdstuk 9 de reis van de Heer Jezus Christus naar Jeruzalem. Vanaf de berg van de verheerlijking, waar Mozes en Elia met hem over zijn uitgang te Jeruzalem, zijn exodus, zijn lijden en sterven heeft gesproken. Wat de bevrijding voor zijn volk zou zijn. Onderweg is hij bedreigd. Iedere keer geprobeerd hem van die weg af te krijgen. Maar nu hier in Lucas 19 is hij daar gekomen. Vlakbij. Bij Betanië. Bij Betfage en de Olijfberg. En wie wel eens in Jeruzalem is geweest, die zal ook vast op de Olijfberg zijn geweest. En als je er niet bent geweest, bijna alle foto's die van Jeruzalem gemaakt worden, worden vanaf de Olijfberg gemaakt, zodat je vanaf die kant Jeruzalem kan zien liggen, En dan vooral kenmerkend die gouden rotskoepel die hier vandaag de dag staat. Die staat op de plek waar toen de tempel stond. Het zijn de bekende plaatjes. Nou, zo dichtbij is de Heer Jezus gekomen. Maar als hij dan zo dichtbij is gekomen, lijkt het erop alsof hij nu opeens een omweg gaat nemen. Want hij houdt halt. En eerst moeten twee discipelen vooruit gaan met een opdracht. Ze moeten een onbereden veulen halen. Uit een ander dorpje moet dat komen en dat moet bij de Heer Jezus gebracht worden. Een omweg? Nee, de Heer Jezus maakt geen omwegen. Zijn wegen die in onze ogen omwegen kunnen lijken, zijn de wegen die hij gaat om op de juiste tijd en op de juiste manier te komen daar waar hij zijn moet. Dat betekent, als we door genade hem hebben mogen leren volgen, dat je ook mag zeggen, ook op die ogenschijnlijke omwegen, hij gaat ons met zijn heilige wegen voor om ons daar te brengen waar wij ook komen moeten. Als we maar groot leren denken van hem. En als we hem maar op zijn woord leren geloven en vertrouwen. Voor zijn gezag buigen dat zoals hij het zegt en zoals hij het leidt, het goed zal zijn. Ook als je dat nog niet ziet. Want kijk maar, die twee discipelen die vragen niets. Ze buigen voor zijn gezag. Ga, maak dat veulen los. En opdat ze op hem zouden vertrouwen, zegt hij er alvast bij wat de tegenwerping zal zijn van de eigenaars. Want als iemand gaat vragen, waarom ontbindt gij het veulen, waarom maak je dat veulen nou los? Dan moeten ze zeggen, de Heer heeft het van nodig. Dat weet de Heer Jezus al. De raadselachtige weg die ze gaan moeten, overziet hij al. Zomaar een fijn trekje waar deze geschiedenis mee begint. Tot troost. Voor u, voor jou die de eigen levensweg niet overziet. Die bezorgd is in deze tijd waarin we leven. Waar moet het heen? Hoe zal het gaan? Als je kijkt naar het wereldgebeuren. Maar misschien denkt u wel aan iets heel anders in je eigen leven. Wie leert buigen voor koning Jezus, voor zijn woord en zijn gezag, die mag weten hoe het ook gaat. Hij weet het. En als hij het weet en ik niet, dan is het nog goed. Heere, dan is het goed als het uw weg is. Nou, zoals hij het gezegd heeft, zo treffen ze het ook aan. Zo wordt er met nadruk in vers 32 gezegd. En die uitgezonden waren heen gegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als ze dan inderdaad dat veulen losmaken en de eigenaars zeggen, waarom maak je dat veulen nou los? Dan weten ze ook wat ze moeten zeggen, omdat ze het vinden zoals hij het gezegd heeft. Dan antwoorden ze ook wat hij gezegd heeft. De Heere heeft het van nodig. En dan brengen ze het veulen naar de Heer Jezus. Van een verdere reactie van die eigenaars lezen we niet. En dat is veelzeggend. Want daardoor valt er het licht op de Heer Jezus zelf. Hoe hij met gezag spreekt, zodat niet alleen maar zijn volgelingen als het moet een blindelings kunnen volgen, Vertrouwend op zijn woord en vertrouwend op zijn overzicht, wat zij niet hebben. Maar ook die onbekende eigenaars. Misschien kennen ze hem niet eens. Maar ook zij moeten buigen voor zijn gezag en zijn woord. Het is wel duidelijk, er zit natuurlijk een hele koninklijke trek in deze geschiedenis. Zelfs voordat het woordje koning gevallen is in dit stukje in vers 38. Maar misschien dat iemand goed opgelet heeft en al even een vers eerder heeft gekeken voor de schriftlezing. Daar viel het woordje ook al. Zoals een koning beslag mag leggen, zo legt de Heer Jezus hier beslag op een veulen. Zoals Samuel al gezegd had over koningen dat ze dat zouden doen. Uw veulens, uw ezels nemen. En dan om de eenvoudige reden dat de Heere, de gebieder, de koning, het nodig heeft. Omdat hij die ezel wil gebruiken. Omdat hij de koning is. De beloofde koning, de Messias die komen zou. En daarom zongen we ook Psalm 24. Over die poorten die wijd en hoog moeten. Die zo breed en wijd mogelijk moeten omdat er een grote koning aankomt. Uw koning. Opdat ge uw koning moogt ontvangen. En van die koning geldt ook waar we mee begonnen te zingen uit Psalm 24. Dat al de aarde met alles wat ze geeft en al wat daar beweegt en leeft tot de ezels toe, die zijn het wettig eigendom des Heeren. Zo komt de koning die beslag legt op een veulen, omdat hij de eigenaar van alle dingen is. Daarom nu de les van de ezel voor ons mensen. Nog voordat de intocht van die koning gebeurd is. Want als de koning dan met gezag spreekt, dan is natuurlijk wel de vraag, luisteren wij dan? Gehoorzamen we zijn woord? Zoals de discipelen gehoorzaamden. Zoals zelfs die eigenaars moesten gehoorzamen. De Heere heeft het nodig. Hij wil het gebruiken. Nou kan het wel zijn dat er bij u of jou toch wel even wat kriebelde. Dat je dacht, de Heer Jezus claimt zomaar die ezel. Maar waarom vraagt hij niet of hij het mag lenen? Daar ligt de les. Want die bedenking zou wel eens vanwege een verkeerd beeld van de Heer Jezus kunnen komen. Op twee manieren. Of je denkt dat de Heer Jezus als een koning is, zoals de koningen van deze aarde, die maar lukraak rooft en grijpt. En als het moet dat met geweld doordrukt. Of je denkt, maar hij heeft daar toch eigenlijk helemaal geen recht op. Die ezel is toch niet van hem? Nou, die twee denkbeelden moeten maar rechtgezet worden. Want is hij nou op de aarde gekomen om te ontvangen en te nemen? Is hij degene die zichzelf verrijkt en alles naar zich toe haalt en ons berooid achterlaat? Niets van dat alles. Integendeel. Hij is uit zijn hemelse heerlijkheid afgedaald om zichzelf te vernederen. Hij heeft het goden gelijk zijn juist niet als roof, als buit voor zichzelf gehouden. Zegt Paulus. Hij heeft zichzelf ontledigd, vernietigd. Hij heeft zichzelf van zijn hemelse majesteit heeft hij afgelegd. Is arm gekomen in een kribbe. En zelfs dat gebeurde omdat er voor hem geen plaats was. Nameloos arm. Zo kwam hij. En wie zal nou de Heer Jezus beschuldigen van roven en grijpen? Wie zal dat hard kunnen maken? Hij die hier op weg is naar Jeruzalem om zijn leven af te leggen. Om zijn bloed te geven, zijn ziel uit te storten in de dood. Zijn ziel tot een schuldoffer te stellen. Kijk, is dat dan niet eigenlijk heel confronterend? Dat we zo van hem kunnen denken. Met een vertroebelde blik, met een verduisterd verstand. En een hart dat dus zo is. Dat van hem die alleen maar goed heeft gedaan, dat het van hem alsnog kwaad kan denken. Al is het maar even die flits door je hoofd. Die arm werd om onzentwil, opdat wij rijk zouden worden in hem. Hij rooft niet. Wie goed van hem leert denken, zegt eerder nog: ik begrijp niet hoe het zit, maar hij weet het wel. En ik weet in ieder geval, hij zal geen kwaad doen. Zelfs als hij neemt, zal hij geen kwaad doen. Ja, maar dan toch nog even. Waarom leent hij dan niet? En waarom vraagt hij het niet? Waarom beveelt hij? Nou, heeft hij geen recht dan op zijn schepping? Heeft hij geen recht om zijn bezit terug te nemen van degene aan wie hij het gegeven, in bruikleen gegeven heeft? Het is nou net middag geweest. Waar we toch onze handen weer op hebben gehouden naar de Heer. En toch beleden hebben dat het niet van ons is als we het krijgen, maar dat alles van de Heer is en we het slechts in bruikleen krijgen. Maar wij denken, wat ik heb, dat is van mij. Wat ik bezit is ook echt mijn eigendom. Daar heeft niemand wat van te zeggen. Nou, God ook niet. Christus ook niet. Hij die alles gemaakt heeft en het jou gegeven heeft. Als hij erom vraagt, heeft hij er recht op. Iemand die het zelf in bezit heeft, hoeft het toch niet te vragen te lenen. Maar laten we daarom de Heer Jezus eens wat welwillender beluisteren. Want de toepassing is niet zo moeilijk. Als de Heer Jezus je ezel komt opeisen, omdat hij die gebruiken wil, mag hij uw tijd, mag hij jouw aandacht vanmorgen? Zou hij die zijn eigen leven aan je kwijt wil, zou hij er niet wat goeds mee in de zin hebben als hij vanmorgen je aandacht vraagt voor wie hij is? Zou hij er niet wat goeds mee voor hebben als je thuis je Bijbel open gaat slaan en de tijd neemt om eruit te leven? Een stap verder nog. Als hij, de Heere, de eigenaar van alles, als hij je hart komt opeisen, komt vragen om je hart. Hij stuurt elke zondag 2 boodschappers. Die komen zeggen: de Heer heeft het nodig. Hij wil ook jouw hart gebruiken. Hij wil het hebben tot eer van de koning. Hij wil met je hart van doen hebben. Wie zou nou van deze koning, van deze vredevorst geen onderdaan willen zijn? Kijk maar eens rond. Bij alle groten van de aarde zit er eentje bij die beter is. Ik dacht het niet, hè? En zou nou deze ezel nog gehoorzamer en gewilliger en verstandiger zijn dan wij? Je zou haast zeggen, zou nou een ezel ons nog voorgaan in het koninkrijk der hemelen? En God God heeft niet, de Christus heeft niet eens zijn bloed voor ezels gegeven. Maar voor mensen, koppiger nog dan ezels. Er staat nog iets over die ezel wat toch wel opvallend is. In vers 33 staat bijvoorbeeld dat ze de ezel ontbinden, losmaken. En dat is op zich een normaal woordje in de Bijbel, in het Lucas evangelie. Toch valt wel op dat Lucas dat wel steeds gebruikt voor het werk van de Heer Jezus Christus. Bijvoorbeeld al bij zijn aantreden, dat is in zijn intredepreek in Lucas 5. Waar hij zegt dat hij gekomen is om de gevangenen te ontbinden. Om ze losmaking, ontbinding te verkondigen, hetzelfde woordje. Dat de geest van de Heere Heere op hem is om dat werk te doen. En als bezetenen bevrijd worden, wordt daar in de taal van de Bijbel hetzelfde woordje gebruikt. Ze worden ontbonden, losgemaakt. Het is toch niet te veel gezegd. Als Christus een ezel wil gebruiken en die daarom laat losmaken. Wie zit er dan vanmorgen hier die zegt, ik zit ook vast. Zou hij jouw hart dan niet willen opeisen en het los willen maken? Ontbinden? Wie zit er hier vanmorgen verlegen om de Heer Jezus Christus? Die zelfs zijn boodschappers op je afstuurt om alleen maar door te spreken met gezag je hart te komen opeisen en het los wil maken, bevrijden wil. Wie zucht er hier vanwege het feit dat je erachter bent gekomen, ik ben een vastgebondene, gekneld in banden van de dood. Slaaf van de duivel en de zonde. Erachter gekomen waarschijnlijk al. Ik ben zomaar niet vrij. Dan zie je het hier aan de ezel. Hij heeft maar te spreken. Hij heeft door zijn boodschappers die zelf niet zoveel voor elkaar krijgen. Niet zelfs. Die hij toch stuurt. Met zijn machtswoord. En de eigenaars die kunnen nog wel vragen, maar hij spreekt met koninklijk gezag. Dat hart is van mij, ik heb het nodig. Ik wil in dat hart, jouw hart, mijn genade verheerlijken. En kijk, als de Heer Jezus zo'n hart opeist, is het ook geen roof. Kijk eens goed. Hij wordt straks gebonden. En zelfs staat er dat Paulus hem wel wilde loslaten. Pilatus hem wilde loslaten. Losmaken. Zelfde woord. Maar hij blijft gebonden. Dan wordt hij tot de kruisdood veroordeeld. Dan gaat hij aan het kruis en ligt hij gekneld in banden van de dood. Dan wordt hij van God verlaten. Daarom kan hij met koninklijk gezag zeggen, maak los. Omdat hij zelf gebonden zal worden. Daarom spreekt hij met de macht die doorklinkt tot in de hel. Tot de duivel zelf, laat los. Want ik heb dat hart nodig. Ik wil eruit gediend worden. Dat is het eerste, het gezag van deze koning. En dat brengt bij het tweede. Want het blijkt ook dat hij nu komt met zijn eer. Tweede, uw koning komt met eer. Want op de ezel rijdt de koning. Een Bijbels beeld is het. Want in Israël reed de koning op een ezel waar nog nooit iemand op gereden had. En in het bijzonder was dat dan ook een profetie van de komende Messias. Het Het is niet Lucas die het noemt, maar andere evangelisten noemen het wel. En als ze het niet genoemd hadden, dan stond het er nog steeds in Zacharia 9, vers 9. Waar staat, verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalem. Ziet, uw koning zal komen, rechtvaardig, en hij is een heiland. Arm en rijdende op een ezel en op het veulen een jong der ezelingen. En daar is hij. Uw koning komt. Verheug u, Jeruzalem. Hij is rechtvaardig. Hij heeft geen kwaad in de zin. Al komt er nog zoveel kwaads aan gedachten over hem op uit ons hart. Hij is rechtvaardig en niet een verderver, maar een heiland, een verlosser. De losmaker. Sprekend beeld. Want die onbereden ezel, zo'n veulen, dat is koninklijk en toch totaal anders dan wij het zouden doen. Als nou een koning komt, dan denk je, als je aan vroeger denkt, aan een grote strijdwagen of een of andere praalwagen, een gouden koets voor onze tijd of de allerluxe wagen uit het koninklijke wagenpark. Nou, dat voelden die mensen van toen ook al wel aan. Want al waren ze dan wel wat bekend met de Bijbelse manier van doen, zij werden in die tijd ook met een ander beeld geconfronteerd. Van de Romeinen die dan met de legeraanvoerder op een wit paard of op een strijdwagen, die in triomf met macht, pracht en praal door de straten trok van de stad Rome of misschien ook in de steden die ze overwonnen hadden. Met allemaal geketende krijgsgevangenen en een militaire parade waar alles sprak van mensenkracht. De Joden zullen dat ook gezien hebben in Jeruzalem, tot hun verdriet, waar de Romeinen de baas waren. En nou komt daar, zonder al die bombarie, een mens voor het oog. Zonder kroon, zonder wapen. Zonder leger op een ezel. Daaruit spreekt al, deze koning is niet de koning zoals wij die zouden maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Of naar onze wensen, of zoals wij het graag zouden hebben. Hij is totaal anders dan de wereldvorst. Hij komt niet als een oorlogskoning, maar komt als de vredevorst. En zijn discipelen moeten er iets van begrepen hebben, iets goed begrepen hebben. Want zij zijn het die hun overklederen uitdoen en over het veulen leggen als een soort zadel. De Heer Jezus op het veulen helpen als dienaren van de koning. En dan hun klederen voor hem uitspreiden. Alsof wij zouden zeggen de koninklijke loper wordt uitgerold. Ook dat is trouwens een Bijbels gebruik. Toen Jehu koning werd, legde de mensen hun klederen voor hem neer als welkom. U vindt het in 2 Koningen 9. Zo wordt de Heer Jezus ook als koning welkom geheten en geëerd. En jongens en meisjes, je kunt het in gedachten wel voor je zien, hè, dat er allerlei mensen bijkomen. Steeds meer en meer, want er staat in vers 37 dat de hele menigte van discipelen, dus de ruimere kring van al die volgelingen, zich begon te verblijden en God met luide stem begon te loven om alle machtige daden van de Heer die ze gezien hadden. En daarom zeggen ze vers 38, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heeren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaats. Tekst, Psalm 118. En we weten ook uit de andere evangelieën dat ze daarbij geroepen hebben, Hosanna, de zonen Davids. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. En gezegend het koninkrijk van onze vader David. Die komt, dat komt in de naam van de Heeren. Lucas vat het zomaar even in één zin samen, of eigenlijk twee zinnen. De bedoeling is wel duidelijk. De Heer Jezus wordt door deze groep inderdaad erkend en ontvangen als de door de schrift beloofde koning. Hij ontvangt hier de eer die hem toekomt. Misschien in de woorden van het Lucas-evangelie heb je het al wel gehoord, maar hier klinken ook klanken terug vanuit het begin van het evangelie. van bij de geboorte al. Want tegen Maria was gezegd door de engel Gabriel dat God de Heere hem de troon van zijn vader David zou geven. En dat hij over het huis van Jacob koning zou zijn in der eeuwigheid. En dat zijn koninkrijk geen einde zou hebben. En hier is hij, de koning. En gezegend is deze koning, zingt het volk. Maar misschien dacht je ook wel aan wat de engelen hebben gezongen. In de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In mensen des welbehagens. En hier zingt het volk vrede in de hemel. En heerlijkheid in de hoogste. Positief is de lijn hier dat wat de engel Gabriel gezegd heeft en wat de engelen gezongen hebben in die nacht van Efrata, dat hier door de volgelingen van de Heer Jezus tenminste volmondig wordt overgenomen en beantwoord. Alsof het lied van de hemel en de boodschap van de hemel weerklank vindt op de aarde en weer terugklinkt. En ook onze roeping is om dat mee te antwoorden. Want als Jezus met gezag beslag legt op ons leven door zijn woord, dan komt er ook antwoord uit je hart, in je leven, in de praktijk van je leven. En de grondtoon daarvan is ere zij aan God. Dat je er vreugde in vindt om hem te mogen dienen. Dan leren we steeds meer onze eigen eer en waardigheid af te leggen. En leren steeds meer om zijn eer in het oog te krijgen. Je mag het wel zo zeggen. Het leven van een christen is op de eer van Christus gericht. Zoals die discipelen ook letterlijk doen. Ik trek mijn kleed uit, zodat hij er overheen kan rijden. Ik leg mijn aandacht voor hem neer, zodat hij die aandacht kan gebruiken. Ik leg mijn weekindeling voor hem neer, zodat hij die mag kleuren. Ik leg het zo. Neer dat er aan het einde mag komen te staan en zelfs onder elke dag soli deo gloria, alleen aan God de eer. Ik leg mijn gezin en mijn kinderen voor hem neer, zodat hij daarover mag beschikken. Wat is jou nou kostbaar? Wat is er nou iets van jou waarvan je kunt zeggen, maar dat is je ook waard? Dat moet ik ook voor hem neer gaan leggen, zodat hij het kan gaan gebruiken. Omhoog die poorten van het hart, opdat de koning der ere ingaat, niet maar in een hoekje van de stad, maar in het geheel van je hart. En ik vraag er meteen bij, wat hou jij nou achter? Wat is er bij u over waar hij niet mee te maken mag hebben? U en jij die hem hebt leren liefhebben, die voor hem hebt leren buigen. Vooruit toch, niet zo mager in de dienst van de Heer. Zie, uw koning komt, zei Zacharia, verheug u. Want hij is rechtvaardig en heiland, een volkomen zaligmaker. Gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland. En deze hulde, deze eer wordt door de Heer Jezus aanvaard. We mogen wel om denken als we in de kerk komen en samen zingen. Dat de Heer uit onze harten en monden geëerd wil worden. En het in de hemel gehoord wordt. Tegelijk, het is lijdenstijd, zit er hier een hele pijnlijke kant aan. Want naast de erkenning van de Heer zit er ook een diepe miskenning in. Hun loven is ook zijn lijden. Niet alleen omdat het blijkbaar alleen maar zijn volgelingen zijn. Want hij gaat naar Jeruzalem, maar in de tempel blijft het stil. Terwijl Psalm 118 toch zegt, wij zegenen u uit Heere woning, vanaf de tempel zou toch antwoord moeten komen? Nou, het broeit van de activiteit in de tempel, als je verder leest. Het is een mutje vol, maar geen plaats meer voor hem. De tempel in Jeruzalem zwijgt tegenover haar koning. Ook dat maakt inderdaad deze intocht een lijdensweg. Maar pijnlijker voor de Heer Jezus is dat ook zijn volgelingen hem maar half begrijpen. Ze hebben ook maar dat begrepen wat hun uitkomt. Kijk maar, als u goed meekijkt kunt u het wel zien. In vers 37 daar staat dat ze God loven. Dat ze zich beginnen te verblijden en God te loven met grote stem vanwege al de krachtige daden die ze gezien hadden. Letterlijk de krachten, zegt ook de kanttekenaar. De krachten die ze van hem gezien hadden. De nadruk valt op wat zichtbaar was en wat ook nog een keer er krachtig uitzag. Hebben ze niet meer gezien dan? Heeft de Heer Jezus niet meer gedaan dan alleen maar krachten? Hebben ze met hun oog dan alleen maar oog gehad voor wat gelijk in het oog sprong en aantrok? Of past in hun denkkader alleen nog maar een vredevorst, jawel, maar die dan alsnog weer vrede gaat maken door oorlog? Zijn ze dan toch niet het meest in beweging gekomen voor de Heer Jezus als een soort krachtman? En zien ze dan wel de Christus der Schriften, wiens kracht in zwakheid blijkt, wiens vrede door bloed komt? Jeruzalem is er doof voor. En zijn volgelingen verstaan het maar nauwelijks. Daarom komt hier geen stralende triomfator binnenrijden, maar uiteindelijk een eenzame, lijdende knecht, onbegrepen. De koning, jazeker, erkend als koning, maar niet erkend in waar hij zijn ogen op richt, op Jeruzalem en het kruis. De Christus moest en moet dus nu nog veel lijden en verworpen worden. Hij heeft het steeds zijn discipelen voorgehouden, tot en met het laatste hoofdstuk, het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 18, vers 34, staat het, dat ze het niet begrijpen. Kracht die ze zien brengt gejuich, maar het lijden hoor je ze niet over. Want ze kunnen er niets mee. Ze hebben Gods werk gezien in de krachten, maar zijn doof gebleven voor wat er eigenlijk gebeurt, dat de koning zelf zijn intocht houdt als het lam Gods, dat zichzelf ter slachting laat leiden. De rode loper mag uit voor de koning, maar ook voor het lam. Toepassing is een vraag. Hebben wij deze koning zo al gezien? De intocht van de koning. Die koning is als lam. En hebben wij hem ook zo nodig gekregen? Ook als we wel verder dan de discipelen kunnen kijken. Zelfs mogen blikken tot in de hemel. Waar hij staat in de troon van God. Staande als geslacht. De koning die het lam is. Er kan veel hosanna zijn voor de God die wonderen en krachten doet. Er is een honger naar opzienbarende dingen. En laten we daar maar gewoon ronduit en eerlijk over zijn. We zouden het geweldig prachtig vinden als de Heer Jezus nou vandaag ook dezelfde wonderen zou doen als hij in Galilea tot aan Jeruzalem gedaan heeft. En het zou een toeloop van mensen betekenen. We zouden toch nog wel even straalrechtop in de kerk gaan zitten en met nog meer aandacht kijken wat er gaat gebeuren. En van thuis uit zou je aan je scherm en je luidsprekers gekluisterd zitten. En nou komt hij zo. Rijdend op een ezel. Niet in glans en schittering en kracht. Hij wil als lam uw koning zijn. En daarom een vraag recht op je hart. Heb je een lam nodig? Niet maar dat één keertje je zonden voorbij zijn. En dat het dan allemaal weer een beetje in orde is en het kan weer verder. Maar heb je een lam nodig die je hart neemt en als koning in zijn dienst neemt? Is dat je verlangen? Is dat wat er is gaan leven in je hart? Heren, hoe kom ik er van af van mijn zonde en mijn schuld? En hoe komt het niet alleen maar goed, maar hoe zal ik u ooit nog weer kunnen dienen? Is je diepste nood in je leven, je grootste zorg, dat je God kwijt bent? Je kunt je zorgen hebben. En die zijn er. En die worden niet opzij gezet. Maar dat er een diepere nood onder ligt. Is je gebed geworden, Heere, maak ook mij los. Want dan krijgt deze koning zijn waarde. Dan komt er een onderdaan bij. Die wel achter hem aan is gaan lopen. Hij wil je koning zijn door priesterlijk zijn bloed te offeren. Zo maakt hij los, zo bevrijdt hij. En laat daarom nu elk die de eigen onmacht, de eigen nood en de eigen dood heeft gezien en erin vast ligt. Heer, hoe kom ik eraf? Roepen tot deze koning. En zo roepen, zoals ze het hier roepen. Gezegend is deze koning die komt in de naam van de Heer. Die slechts koninklijk een machtswoord heeft te spreken in mijn leven. Heere, maak me door uw bloed vrij. Ook als je te strijden hebt tegen de zonde, tegen het vlees van binnen, tegen de trekkracht van de wereld en de aanvallen van de duivel. Want hier mag je toch moed uitputten. Dat Christus nog een ezel wilde gebruiken om daarop te gaan rijden. Hoeveel te meer zal hij die zijn bloed wilde geven voor verloren mensen, dan ook mensen van zijn welbehagen willen losmaken, ontbinden en in hun hart de troon bestijgen om ze te regeren zoals deze koning, rechtvaardig, wijs en zacht. Heer Jezus, wat komt u weinig aan uw eer in mijn leven? Wat ben ik altijd meer ontzet en beef ik meer voor de dingen die mijn lichaam en mijn geluk en mijn gezinsleven raken. Heren, wat schrik ik altijd weer weinig van de zonde. En schuw ik de besmetting daarvan toch weinig. Wat ben ook ik geneigd om me blind te staren op alleen maar krachten en opzienbarendheden. Wat mij afleidt van het bloed. Daarom zing ik, verootmoedigd, met een verbroken hart en een verslagen geest, u de ere toe. Want u heeft niet gezien of iemand daar vanuit zichzelf op u zat te wachten. Ook toen er geen plaats was, kwam u naar de aarde. Ook toen er geen plaats was op het tempelplein, ging u als offer. U bent deze weg gegaan. Ook toen het kroont hem, veranderde in kruistem, kruistem. Toen het gezegend overging in het vervloekt. Want uw heil werd mijn heil. Uw naaktheid, mijn kleed. Uw bloed, mijn zaligheid. Daarom buigt mijn knie zich voor de koning der eer. Daarom knielt mijn hart voor het lam Gods. Daar juicht een verloren en verbroken zondaar. Omdat de profeten hem vanuit het Oude Testament al toeroepen. Verheug u die daar gebonden zitten. Die vastzitten. Die niet loskomen. Verheug u. Want uw koning komt. Daar zingt een zondares. Want het lam stapt toe gaat verder tot het altaar om zichzelf te geven tot een volkomen verzoening. Ja, die zingen en die blijven zingen. Gezegend die grote koning die tot ons komt in zijn Heere naam. Die zien eruit, bindt dan de offerdieren. Ja, bindt de Heere Jezus tot aan de hoornen van het altaar. Tot op Golgotha. Amen.